Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die verbonden zijn via internet of internetradio. Allen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat u voor dominee B. Reinders uit Harderwijk. De schriftlezing is Lucas 23, de versen 33 tot en met 43. Thema van de preek, gebed op het laatste kruispunt. Mededelingen namens de kerkenraad. Er worden twee collecten gehouden voor de slotgang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte voor de kerkelijke kas, met name het diaconaat. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. Wij vangen deze dienst aan door te zingen Psalm 65, vers 6. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest is dit samen zijn geheiligd. Gemeente, genade voor u en vrede van hem die is, die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 32, het eerste En het vierde vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het vierde vers. Gij zijt mijn Heer ter schuilplaats in gevaar. wij weten ons hier verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, die het geloof in de drie enige God belijden. Laten wij dat vanmiddag ook doen. Stemt u daarmee in met uw hart en jullie ook. En laten we daarop ook onze instemming betuigen met de woorden van de berijming van het gebed des Heren, het 9e vers. Want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht. Uw is al de eer. En ieder van u en jullie spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Er is ook alle reden om te danken dat de ambtsdragersverkiezingen een goed verloop mochten hebben, dat de broeders ook een benoeming hebben mogen aanvaarden. En laten we ook bidden na de afgelopen verkiezingen van de afgelopen woensdag, of nu het proces hierna in de formatie onder de zegen van de Heere ook iets goeds mag geven voor ons land en volk. Zullen we samen bidden. We komen tot u, Heere. We hebben uw drie enige naam zojuist bezongen en eerst beleden. Immers daarin weten wij ons verbonden met allen die uw naam oprecht geloven. Waar ook ter wereld. Ook degenen die ons zijn voorgegaan, die nu juichen voor uw troon. Zij leefden in datzelfde geloof. En in Christus zijn we in zekere zin ook aan hen nog steeds verbonden. En zij juichen voor de troon en zien het lam, dat geslacht is, maar dat nu staat, leeft, regeert tot in eeuwigheid. En u, Heere, wilt ook vanmiddag het woord zo bij ons brengen, dat wij zicht krijgen, houden, of nog meer krijgen, op dat lam dat geslacht is. Op u, Heer Jezus Christus. In deze tijd waarin we de voetstappen van u volgen op de lijdensweg naar het kruis. Ook al bent u nu verheerlijkt, Heer Jezus, wat is het een zegenrijk iets om die voetstappen na te gaan, die hebben geleid tot het lijden, tot het sterven, tot het begraven worden, ja, tot het neergedaald zijn ter helle, die diepe angst in de verlatenheid, waarin u het geschreeuwd hebt, waarom hebt u mij verlaten? Maar dat u ook bent opgestaan, het leven hebt verwonnen en regeert. Al die aspecten mogen meekomen vanmiddag. En wij danken u, Heere, dat u ons daarvoor uw woord geeft in deze tijd van bezinning. Want wij zijn jachtige mensen. We zijn het zomaar kwijt. En er is zoveel, Heere, dat onze aandacht vraagt. En terecht ook. We hebben onze verantwoordelijkheid. Maar als het aan ons zou liggen, Heere, zouden we doorgaan. Wat een zegen van u. Dank u wel dat u ons ook gebiedt om tot rust te komen. Om zo de schriften open te doen. Te luisteren naar wie u bent. Wat u deed. Wie u bent voor zondige mensen. Wie u bent voor uw kinderen. Het perspectief, de hoop, het uitzicht. Dat geen mens ter wereld je geven kan. Dank u wel, Heere, dat u ons ook hier zo samenbrengt in de kerk vanmiddag. Op deze uw dag. Met oud en jong. Verbonden ook aan broeders en zusters die met ons meeluisteren. Op afstand, thuis, op een kamer. Misschien in het ziekenhuis. In omstandigheden waarin ze liever misschien hier hadden geweest. Maar dat niet meer kan. Het zij voortdurend of tijdelijk. We bidden u voor hen. Gedenk ook hen in hun omstandigheden. Wij bidden u, Heer, wilt u ons door de leiding van uw Heilige Geest zegenen. Zo dat we bij het woord dat, ja, dat we toch wel vaker gehoord, in ieder geval gelezen hebben, dat het voor ons hier zal spreken. Misschien wel voor het eerst echt zo zal spreken dat het ons het leven geeft dat alleen bij u te vinden is. Bekeer ons hart, Heer. Trek ons terug als we zijn afgedwaald. Breng ons bij u als we de weg nog niet vonden. Houd ons heel dicht bij u als we u mogen kennen. Al die aspecten. We zijn diep afhankelijk van uw geest. Heer, zo bidden we u, zegen uw kerk te midden van deze wereld. Waar ze ook zich bevindt. Onder wat voor omstandigheden. Ook broeders en zusters die lijden om Christus wil. Heer, wilt u ze vasthouden en sterken in het geloof dat niemand ze kan afnemen. Maar Heer, wilt u ook op die manier getuigenis laten uitgaan van hen om hen heen. We zeggen u dank voor de afgelopen verkiezingen. Van de afgelopen week kwam veel bij kijken, er ging veel aan vooraf. We moeten er maar doorheen kijken, Heer, wat er allemaal gezegd is. En tegelijk bidden we u of nu ook het proces van de formatie begonnen is. Of u daar ook zelf de hand in wil houden, Heer. Er gaat niets buiten u om, dat beleiden wij. En tegelijkertijd is de verantwoordelijkheid van mensen in hun keuze en nu ook in het verdere beleid. We leggen het in uw handen, Heren. We geloven dat uw koninkrijk komt dwars door keuzes van mensen heen. Maar zou u door uw genade ook in het volgende proces iets willen geven wat goed is, echt goed is voor ons land. Gerechtigheid en barmhartigheid, geduld, eerbied voor het leven aan het begin en het einde. Heren. Het wordt steeds meer afgekalfd. We worden een minderheid. We hebben niet zoveel meer te zeggen als christenen. Maar u heeft toch alle macht. En zou u daarin door alles heen willen werken. Zodat we ons verwonderen zullen. En geef in het bijzonder hen die verantwoordelijkheid daarvoor dragen. Die daar leiding aan geven. Alles wat nodig is. Bijzonder ook zij die zich diep afhankelijk weten van uw woord, van uw geest. Heer, wij danken ook als gemeente dat de ambtsdragersverkiezingen goed mochten verlopen. Dat de broeders die nu verkozen zijn, alle ook hun benoeming hebben mogen aanvaarden. Het begint er een tijd toelevend naar de bevestiging. Geeft de broeders zelf vrede in het hart, verlangen, rust. Ook de kracht in het vertrouwen om die weg te gaan die u nu in hun leven wijst. Wellicht voor het eerst of opnieuw. Wij danken u als gemeente, Heer, dat u ook die plekken weer heeft vervuld. Dat u broeders geeft die in navolging van de Heer Jezus mogen dienen de gemeente in pastorale, in herderlijke zin, in diaconale zin. Zegen de broeders van de kerkraad die al zitting hebben. Geef ze wijsheid en liefde voor uw woord, voor de gemeente. Geef ze wijsheid om leiding te geven. En geef ook gebed om hen heen in de gemeente. Opdat ook zij hun werk voorspoedig mogen doen. Heren, wij zenden onze gebeden op naar u. Maak deze dienst tot de verheerlijking van uw naam. Nou, aanvaard onze dank niet om iets in onszelf, maar hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriftengemeente bij het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 23. En we lezen daarvan vers 33 tot 43. Lucas 23, vers 33 tot 43. Jezus is veroordeeld door Pilatus tot de kruisdood. En dan lezen we in vers 33. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. Met hem beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters, dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is het woord van God. Zalig is ieder die het woord van God hoort, gelooft en ook doet in zijn leven. Amen. Gemeente, laten we nu eerst ter inleiding op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 119, vers 85 en vers 88. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog en wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. En ook vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Gemeente, vanmiddag wil ik met u en met jullie stilstaan bij het tweede kruiswoord van de Heer Jezus. Dat vinden we in vers 42 en 43. Tweede kruiswoord in relatie tot degene die naar de vraag stelt aan Jezus. Vers 42, en hij zei, die misdadiger, zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dan laten we na het amen op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En ook het zesde vers. Hoe hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo ver is de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ouderen, jongeren. Een persoonlijke vraag. Op welk kruispunt staat u op dit moment? Op welk kruispunt sta jij op dit moment? Kruispunt in je leven. En welke heb je al gehad? Het is niet zo'n vreemde vraag, want je zou je leven als het ware als een soort weg kunnen tekenen, maar op allerlei beslissingsmomenten passeren. En een kruispunt is in feite altijd een beslissingsmoment. Zeker als je ergens niet bekend bent, dan moet je kiezen. Ga ik rechtdoor? Ga ik links? Ga ik rechts? Waar moet ik heen? Wat zal ik doen? Ons leven kent allerlei kruispunten en beslissingsmomenten, nietwaar? Welke studie ga je doen? Wat ga ik voor werk doen? Ga ik van werk veranderen? Ga ik er een studie bij doen? Partnerkeuze? Waar ga ik wonen? Nou ja, noem maar op. En dan is het natuurlijk fijn als je de goede afslag neemt en het allemaal meevalt. Het is vervelend als je de verkeerde afslag neemt. Dan moet je soms terug, dan moet je de dingen overdoen. En dat kan in het leven heel vaak wel. En in het verkeer, ja, dan kun je alsnog de goede route oppakken. Maar in het leven kan dat niet altijd. Misschien bent u daar wel eens achter gekomen dat je al een verkeerde keuze hebt gemaakt. Denk je, dat had ik nooit moeten doen, maar ik kan het ook niet meer overdoen. Ik moet er nu maar het goede van zien te maken. In het leven kan dat niet altijd. En zeker niet als de weg ineens blijkt op te houden. Kortom, je weet natuurlijk niet wat het laatste kruispunt in je leven is. Maar het is wel een goede vraag. Op welk kruispunt bevind je je op dit moment? Wat is de keuze die je gemaakt hebt? En hoe is dat leven tot nu toe gelopen? We ontmoeten vanmiddag, gemeente, iemand op het laatste kruispunt van zijn leven. Hij wist wel dat het laatste kruispunt was. En dat kun je in je leven soms ook weten. Iemand die weet dat hij kort voor de dood staat, ziek is. Die weet ook, het zal niet lang meer duren. Nou, deze man wist in elk geval, het zal niet lang meer duren. Kwestie van een paar uur. Laatste kruispunt van zijn leven. En wat voor leven dat was. Maar op dat laatste kruispunt maakt hij alsnog de belangrijkste keuze van zijn leven. En niet omdat, dat mag duidelijk zijn, gemeente, niet omdat we hieruit mogen opmaken dat het een aanmoediging is om maar even met de belangrijkste keuze te wachten. Als je dat nog niet deed. Maar eerder een indringende aansporing om de Heere nu te zoeken. Maar bovenal zien we in dit gedeelte de geweldige ruimte en de rijkdom van Gods genade. Zelfs bij dat gebed op het laatste kruispunt. Dat was het thema, het gebed op het laatste kruispunt. Een gebed dat spreekt van een doodlopende weg, een nieuwe weg en een eeuwige weg. Een doodlopende, nieuwe en eeuwige weg. Gemeente, de schrift neemt ons mee. Laat onze weg kruisen, de weg van Golgotha, de kruisheuvel. Lucas laat ons de diepe weg zien die de Heere Jezus tot nu toe gegaan is. En hij laat zien, hij is onder de misdadigers gerekend. Eén ter rechter, één ter linkerzijde. De evangelist Johannes zet daar nog eens een extra streep onder door erbij te zetten. En Jezus in het midden. Je denkt dat is vanzelfsprekend, maar Johannes bedoelt, let maar goed op. Hij hangt er midden tussen. Wel, over die misdadigers is de evangelist Lucas degene die daar het meeste over zegt. Hoewel, ook weer niet zoveel dat we ineens alles van ze weten. Want wie waren ze, die twee misdadigers? Moordenaars worden ze ook wel genoemd. Misdadigers is denk ik een betere weergave. Al zullen ze misschien ook wel zich vergrepen hebben aan het leven van mensen. Maar in elk geval, het zullen Joden geweest zijn. Daar mogen we van uitgaan. In elk geval geen Romeinen, want die mochten niet gekruisigd worden. Het kunnen Joodse opstandelingen geweest zijn. Zoals die er in die tijd wel meer waren. En waar Jezus ook door sommigen voor werd aangezien. Maar in elk geval, dit is wel duidelijk, het zijn misdadigers. Ze hebben iets gedaan waardoor ze volgens het Romeinse recht, ook volgens het Joodse recht, schuldig waren. Zij hangen daar terecht. En Jezus hangt er ook. Als misdadiger gerekend. Alsof hij het was. Maar wel onschuldig. Wel, ondertussen, het is een heel gebeuren op die kruisheuvel. De mensen lopen af en aan, er is een herrie, er wordt geschreeuwd. Mensen spotten, onder andere met Jezus. En een van die misdadigers, begrijpen we, die gaat meedoen. En volgens de andere evangelisten hebben ze zelfs allebei meegedaan eerst. De spot drijven met diegene die naast hen hing. Als u dan echt de Christus bent, ja dat hadden ze wel opgevangen. Als u echt de Christus bent, red dan uzelf en doe er ons dan gelijk bij. Dan profiteren wij daar ook van. Dat is sarcastische spot. Eigenlijk meer zout in de wonden van het lijden van Jezus. Alles heeft bijgedragen tot zijn lijden. Maar gaandeweg wordt het aan één kant van het kruis stiller en stiller. Geen stem, geen spot. Je zou kunnen denken, is het dan de pijn waar iemand dan genoeg aan heeft? Want de kruisdood, u weet dat wellicht, is een verschrikkelijke marteldood. Waar je de adem tekort komt om nog een woord te spreken. Maar er is iets anders gaande. Je zou kunnen zeggen, er is een wonder gaande. Een wonder dat zich in de stilte aan het voorbereiden is. Het is het wonder dat door de genade van God daar iemands hart verbroken wordt. Iemands hart is aan het breken. Iemands verzet is aan het breken. En na een poosje verbreekt die zwijgende misdadiger de stilte. Hij heeft het even aangehoord, de bijtende spot van zijn maat aan de andere kant. En nu breekt hij open, vers 40. De andere, dus degene die nu gaat spreken, antwoorden en kijkt die andere aan en bestraft hem. Vreest u nu zelfs, nu God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. Wij toch, wij rechtvaardig. Want wij ontvangen straf overeenkomstig wat we gedaan hebben. Wij hebben het verdiend, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Vrees jij zelfs nu God nog niet? Op het laatste kruispunt van je leven heb je dan op dat moment zelfs geen enkel greintje ontzag voor de God van Israël? Op dit moment als er geen weg meer terug is. Met het oordeel van God dichtbij. Wij verdienen straf. Deze niet. Gemeente, dat is toch verrassend. Daar ineens breekt iemands hart open en belijdt een zondaar zijn doodgelopen weg waarop hij terechtgekomen is. Zomaar. Nou ja, zomaar. Door Gods genade. Maar wel plotseling. Iemand die zijn doodlopende weg beleidt. Wat moet je daar nou mee? Wat kunnen wij ermee? Want Ja, laten we eerlijk zijn, gemeente. De man zegt het zelf. Wij hebben iets gedaan waardoor wij straf verdienen. Nou, dat kun je vandaag de dag in Nederland natuurlijk ook genoeg zeggen. Er zijn allerlei mensen die iets uithalen, die straf verdienen, die iets strafbaars doen, die voor de rechtbank komen, die terecht veroordeeld worden. Ook al vindt de ene te lang en de andere te kort. Maar dat is recht. Het recht moet zijn loop hebben. Terecht, zegt die man toch. Wij ontvangen straf. Wij hebben iets gedaan, deze niet. Nou, bloed aan zijn handen. En in dat verband zou je misschien dan ook nog kunnen denken, ja, nou ja, waren het niet wat krokodillentranen aan het einde van zijn leven? Het is toch zijn verdiende loon? Hij heeft het toch gedaan? Dan moet hij er ook maar voor boeten. Dat is eigenlijk wel een manier, gemeente, waarop wij ook wel over mensen kunnen spreken die op zich iets heel ergs gedaan hebben. Die zich niet bepaald geliefd hebben gemaakt in de samenleving of naar jezelf. Die erge dingen hebben gedaan. Maar hoe praten wij erover? Als je op een verjaardag zit, als je als collega's onder elkaar bent, of in de kerk, in de gespreksgroep. Dus het gaat over, ja, mensen die nou niet bepaald zich te vriend hebben gemaakt. Hoe praten wij over hen? Kan het misschien zijn dat wij ons op dat moment meer boven hen verheffen dan we durven toegeven? Die misdadigers aan weerszijden van Jezus, heb je ze wel eens goed aangekeken? Heb je ze wel eens goed aangekeken? En als je ze goed aankijkt, zie je het dan? Nee, je hebt niet hetzelfde gedaan als deze twee. We weten niet precies ineens. Maar als je ze goed aankijkt en je hebt de genade van de Heere God in je leven gezien, dan zie je niet iemand die onder jou staat, maar die op gelijke hoogte staat. Dan zie je immers een medezondaar. Hoe erg iemand ook dingen gedaan kan hebben. Een medezondaar. Dat is een vrucht van de genade van de Heilige Geest. Dat de Heer in ons leven werkt. Dat we natuurlijk het recht lief mogen hebben. En dat bepaalde dingen in het recht zijn loop moeten hebben. En dat we tegelijkertijd ook iemand zien als medezondaar. En dan ga ik ook zien. En ik hoop dat u en jij dat ook leren, dat geleerd hebben, dat je ook niet al te makkelijk en te snel moet zeggen, ja, maar dat zal mij niet overkomen. Want dan mogen we de Heere God alleen maar danken dat we onder omstandigheden en situaties leven en bepaalde dingen hebben meegekregen die ons ervoor bewaren dat eruit komt wat erin zit. Je kunt zeggen met de catechismus, we zijn tot zonde geneigd, tot alle zonde geneigd. En een mooie vergelijking is wel dat ons leven op een helling staat. En iets wat op een helling staat, trekt naar beneden. Dat wil naar achteren, dat wil naar beneden, dat wil de afgrond in. En als je een goede handrem hebt, dan blijf je nog wel staan. Maar de kracht naar beneden blijft trekken. Wij zijn tot alle zonde geneigd. En we danken de Heer dat er bepaalde handremmen in ons leven staan die ons daar kennelijk voor bewaren. Maar dat is niet onze verdienst. Dat is de genade van God. Het zit er in ons. Gedachten en woorden. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je in een vlaag van boosheid, van drift, jullie misschien ook jongelui, dat er ineens iets uitvloept waarvan je achteraf denkt, maar dat had ik nou nooit gedacht dat ik dat zou zeggen. Maar het zat er wel in. Laten we niet neerkijken op anderen. Want als ik Jezus daar zie hangen, te midden van de zondaars, dan kan ik niet anders zeggen dan, ik kost hem ook die slagen. Daar wordt als het ware de werkelijkheid geschilderd, gemeente, op het kruis. Jezus in het midden, te midden van de zondaars. Dat is mijn tekening. Dat zegt ook alles over mij. Ik kost hem die slaag. De Heer Jezus heeft daar ook voor mijn zonde geleden. Alles maar zo'n klein zondetje. We denken wel eens aan grote en kleine zonden. En een kleintje, nou ja, dat kan er best wel mee door. En een grote zonde, daar zijn we diep verontwaardigd over. Maar dat is een onderscheid, dat ziet de Heer niet. Al zouden we nog maar één zo'n kleine zonde hebben gedaan. Ook daarvoor was het bloed van de Heer Jezus aan het kruis nodig. Om dat te verzoenen met God de Vader. Kortom gemeente, het waren geen krokodillentranen. Hier is iemand die belijdt dat je als mens doodloopt buiten Jezus. En hij laat ook zien wat er gebeurt als je aangeraakt wordt door Jezus. Door zijn liefde, door zijn genade. Want hij is er door getroffen. En daarom vreest deze man God. En heeft hij ontzag voor Jezus die niets onbehoorlijks gedaan heeft. Hij voor mij. Jezus, het Lam van God, dat de zonde van de wereld is komen wegnemen. Dat ook voor mij ging. Gemeente, dat was de grootste verwondering in het leven van het geloof. Heeft dat een plek in ons geloofsleven? Je doodlopende weg belijden. Is dat een onderdeel van ons geloofsleven? Ik bedoel niet om ons de somberheid in te drukken. Maar het is toch de verwondering. Heere, er is niets uit mezelf. En als ik het leven mag kennen, dan komt dat van bovenaf gezonden in Jezus Christus. Die te midden van ons is komen staan, komen hangen. Die de weg is naar de Vader. Dan moeten we onze zonden niet begraven, niet wegstoppen, niet vergoelijken. Niet zeggen, ach, het valt toch wel mee. Iemand heeft eens gezegd, Calvijn heeft gezegd, de enige weg om je zonde te begraven is door ze niet meer te bedekken voor God en mens. Wil je van je zonde af, moet je ze niet wegstoppen, maar ze belijden. Dat is de manier om ze kwijt te raken. Wel, deze man belijdt zijn doodlopende weg voor Jezus. En hij vraagt ten tweede naar de nieuwe weg. Voor Jezus lang bestraft hij zijn maat en hij erkent zijn failliet. En dan kijkt hij naar het middelste kruis. En dan komt dat machtige woord, die naam uit zijn mond. Heere. In andere handschriften staat Jezus. Heere. Kyrios. Een erkenning. Hij is de Kyrios, de werkelijke koning. Gemeente, hier klinkt een lied in door. In dat ene woord. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. U zult mij niet verstoten. Heer Jezus. Op Golgotha klinkt gemeente het zondaarsgebed in zijn meest korte vorm. Het zondaarsgebed. Kyrie eleison. Heer, ontferm u over mij. Gedenk mij, Heere. Gedenk mij, Jezus, als u in uw koninkrijk gekomen bent. Gedenk mij. Gemeente, dat zijn bijzondere woorden. Deze zondaar, deze misdadiger, bidt het zondaarsgebed. Gedenk mij. Wat zou u daarmee bedoelen? Zou u bedoelen, Heer Jezus, wilt u straks ook nog even aan mij terugdenken? Nee, het is veel meer. Het is een bekend gebed en ook in het Joodse leven. Een bekend gebed, het gedenk mij. Je komt die woorden onder andere wel op Joodse graftombes tegen. Woorden uit Psalm 106 bijvoorbeeld. Psalm 106, het vierde vers, staat er nogal eens op. Gedenk mij, o Heere, en zie naar mij, om met uw heil. Gedenk mij, o Heere. En zie naar mij om met uw heil. Joodse gelovigen gebruiken dit onder andere als een gebed van iemand die gaat sterven. Dit is dus als het ware een roep om ontferming voor iemand die staat op het laatste kruispunt in zijn leven. En die dan al zijn hoop en zijn verwachting stelt op die ene naam. Heere, gedenk mij. Ik verwacht het van uw heil. Trouwens mooi om te weten dat in het Oude Testament, in het Hebreeuws, daar in het woord heil, dat bekende woord waar dat vandaan komt, dat bekende woord Yeshua staat. Herdenk mij, gedenk mij, zie om met uw Yeshua. Nou kende de oud-testamentische gelovigen de naam Jezus niet, maar in de naam Jezus zit immers precies die betekenis. Zie naar mij om met uw redding, met uw genade. Zie naar mij om. Dwars door alles heen beleidt hier iemand, dwars door alle laster en spot beleidt hier iemand. Hij is onschuldig. Dat wordt als eerste gedaan. Hij is onschuldig. De eer aan Christus. Maar dan tegelijk ook die uitgestoken lege hand. Gedenk mij. Hier gooit een vastgelopen mens zijn anker in die ene naam. In die ene naam, gemeente, waardoor ook u en jij en ik moeten zalig worden. Moeten zalig worden. Dat is noodzakelijk. Denk aan mij. En daar zeg je heel veel mee. Dan zeg je dus niet alleen maar, Heer Jezus, wilt u af en toe ook mijn denken, wilt u ook mij in gedachten houden. Maar dat denk aan mij heeft de betekenis, een diepere betekenis van, Heere, maak mijn zaak toch tot uw zaak. Trekt u zich mijn situatie zo aan dat het uw zaak wordt. Dat betekent in feite, gedenk mij, denk aan mij. Trekt u zich mijn lot en schuld toch alstublieft aan. Heer Jezus, gedenk mij. Maak mijn zaak toch tot die van u. Is het niet adembenemend, gemeente, hoe zo iemand op het laatste moment zo'n gebed kan bidden? In een enkel woord. Maak mijn zaak toch tot die van u, Heere. Gemeente, dat is eigenlijk precies wat de inhoud van het geloof is. En wat de Heer Jezus toezegt en belooft te doen op ieder die daarom vraagt. Maak mijn zaak toch tot die van u. Ik wil jouw situatie, jouw zaak, jouw zonde, jouw verlorenheid, jouw moeite, jouw zorgen, jouw pijn, alles. Ik wil dat maken tot die van mij. Dat is toch wat in het geloof, gemeente, juist het kern is. Het geloof erin die misdadiger met zijn ene vraag misschien wel veel en veel verder was dan heel wat van Jezus' volgelingen. En misschien ook wel heel wat verder dan u en jij. Als je tenminste tot nu toe alleen bent blijven steken bij de kennis die heel belangrijk is. Ja, je kunt 10 jaar catechisatie hebben gehad, 15 jaar catechisatie, nog bijbelkringen zo gevolgd hebben. En dat is allemaal heel nuttig en nodig. Maar wat als je daarmee toch in het duister bent gebleven? Als het niet in je hart is gekomen, als het niet iets van jouzelf is geworden. Als er misschien ook niet anders meer overblijft dan vragen, Heer, ik heb geen woorden meer, maar gedenk mij. Maak uw mijn zaak tot die van u, alstublieft, Heere, want meer heb ik niet. Nou, meer hoef je ook niet. Zacharias zong het toen hij de boodschap van Johannes, zijn geboorte, kreeg. Hij heeft zich het lot van zijn volk aangetrokken. Dat doet de Heere. Hij trekt zich het lot van niet alleen zijn volk aan, maar in het verlengde daarvan ook van de wereld, ook van u en jouw leven. Hij trekt zich dat lot aan. Ben je daar wel eens zo klein onder geworden? Wat is de mens dat u aan hem, aan mij, denkt? Heer Jezus, ook mijn leven ging u aan het hart. En zo mag ik komen. Met wat ik ook ben, met mijn zonde, met mijn oordeel, mijn zorgen, met mijn pijn, met mijn eenzaamheid, met allerlei soorten vragen waar ik geen raad mee weet. Hij heeft het zich aangetrokken. En dat zie je door hem te zien te midden van de misdadigers, te midden van de wereld, uitgestoten van de wereld. uitgestoten van de hemel. Hij om ons. Gedenk mij. Gemeente, is dat uw gebed? Met andere woorden misschien. Kent u dat? Dat u zich uitstrekt tot de Heer. En als u het niet kent, doet u het dan alsjeblieft. En doe jij het alsjeblieft vandaag. Want hij is hier met zijn genade. En dan wijst hij ook door. Niet alleen naar de nieuwe weg, maar de eeuwige weg ook. Want dan gaat het open. Dan gaat het helemaal open. Jezus neemt hem mee op de eeuwige weg. Denk aan mij, vraagt hij. Denk aan mij. En is het toch wonderlijk wat Jezus zegt. Want jongens en meisjes, jongelui. Je zou je toch best wel kunnen voorstellen dat er zoiets een reactie is. Tenminste, dat zouden wij misschien toch wel enigszins kunnen begrijpen. Dat je zegt, nou ja, dan heb je een leven achter je. Misschien was hij niet zo oud, maar hij heeft wel een heel leven achter je. En je hebt van alles gedaan. Je hebt je eigen zin gedaan. Je hebt van alles uitgehaald. En dan nou op het laatste nippertje nog even in de hemel willen komen. Laten wij zondigen omdat de genade des te meerder worden. Haal er maar uit wat erin zit. Hij is nu te laat. Hij is nu te laat. Nog een beetje, er is er één die ons dat heel graag wijs wil maken. Er is er één die je twee dingen wijs wil maken. De eerste is van wacht maar. Niet zo'n haast hebben. Er komen nog veel meer kruispunten waarop je je keuze kunt maken. Rustig aan, niet zo'n haast. En als het dan eenmaal te laat is, bijna te laat, dan fluistert hij in. Nou kan het niet meer. Jammer. Voor jou niet meer. Te erg geweest. Te lang gewacht. Dat is de boze. Die het ons wil influisteren. Maar hier zegt Jezus. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Op die ene vraag ontfermt u zich over mij, Heren. Het was alleen maar een vraag, wilt u aan mij denken? Maak u mijn zaak tot de uwe. Maar hier zegt Jezus, gaat veel verder. Heden zul je met mij in de heerlijkheid zien. In het koninkrijk van mijn Vader. In het paradijs. Kunt u er ook wel eens naar uitkijken, gemeente? Paradijs. Wat is dat eigenlijk? Je denkt natuurlijk automatisch aan Genesis 2, toen alles nog goed was. Genesis 1, alles in harmonie. Adam, Eva, God, natuur, alles ging goed. Niemand wist van problemen af. Maar wat weten wij eigenlijk nog van een paradijs af? Wat stel je daar eigenlijk bij voor? Bij een paradijs. Je kunt natuurlijk alles nabootsen. Je hebt zwemparadijzen, je hebt vakantieparadijzen, je hebt palmbomen en bloemetjes en warmte en zo. En dat geeft even een warm gevoel en dan ga je naar huis en dan ben je het weer kwijt. Radicale moslims beloven 70 schone maagden voor het hemelsparadijs als je je leven als martelaar geeft. Maar wat weten wij nou van het paradijs? Nou zeg je wel, er staan wel beelden in de Bijbel. Openbaring 21, zeker. Nou, inderdaad, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Mensen onder elkaar, geen gordijn, geen offers meer, tempelkleed weggedaan. Dat is paradijs. Maar gemeente, dan weten we nog niet wat het is. Weet u wat het paradijs is? Weet u wat het paradijs tot paradijs maakt, tot het koninkrijk? Waar mag je nou naar verlangen? Jezus zegt het hier zelf. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Het paradijs gaat niet om de voorstellingen die ons verstand te boven gaan allereerst, al zullen ze zeker helpen. Het paradijs gaat niet om datgene wat wij allemaal krijgen. Het paradijs gaat om Jezus. Met hem in het paradijs. Al moet je die laatste grens nog over. De dood. Jezus ging eerst en die andere volgde korte tijd later. Maar aan de overzijde hebben ze elkaar ontmoet. En is het geklonken, kom binnen gezegende van de Vader. Ja echt, kom binnen gezegende van de Vader. Beërf het koninkrijk. Wat voor u is weggelegd vanaf de grondlegging van de wereld. God wist het al lang. denk aan mij. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Gemeente, wat is dat een overweldigend groot iets dat de Heere ons toezegt. Als we in zijn naam geloven, als we onze handen uitstrekken naar hem, want dan begint dat paradijs niet straks pas. Ja, het begint zodra we onze ogen mogen sluiten, dan openen we onze ogen met hem. Niet een zielenslaap die nog eindeloos lang duurt tot de oordeelsdag, zoals sommigen beweren of belijden. Maar onmiddellijk, ik mag hem zien. En toch, gemeente, begint het paradijs niet straks. Maar als je de Heer Jezus kent in je leven, dan is dat nu al begonnen. Begonnen? Ik zie er niks van. Nee, ik ook niet. Met mijn eigen ogen. Met de ogen van het geloof mag je toch weten. Het blijde vooruitzicht is mijn deel. Heer Jezus zegt, heden zult u er al zijn. Dat betekent voor een christen. Ik heb deel aan dat leven, aan dat eeuwige leven, aan die toekomst. Het is hier niet alles, het laatste, heeft niet het laatste woord wat ik zie. Maar hij is alles en in allen. Niemand, niets, niks zal ons scheiden van de liefde van Christus. Gebed op het laatste kruispunt. Je zou dus kunnen zeggen, gemeente, deze man is met de woorden van de brief van Judas als een misdadiger nog net op tijd uit het vuur van Gods oordeel getrokken. Nog net op tijd weg voordat hij verteerde. En hij heeft ondervonden dat niemand, ook u en jij, niet ooit te vergeefs tot de Heer Jezus gaat. Dat het nooit zal klinken, zolang wij het leven hebben. Nu is het te laat. Nee, ik zie een poort wijd openstaan. Maar nu nog even die vraag uit het begin. Dat kruispunt, op welk kruispunt staat u? Op welk kruispunt staat u in je leven en jij? Kun je dat weten? Ik moest denken aan wat er in mijn vorige gemeente, nog ver voor onze komst, eens gebeurd is. Een paar jongens, ze zaten op de jongensclub en ze hadden het over de bekering. En aan het einde, vlak voordat de huisgang ging, vroegen ze aan hun clubleider, wanneer moet je je bekeren, meneer? En een van de clubleiders zei, 5 minuten voor je dood. Ze begrepen natuurlijk wel dat je dat niet kunt uitstellen. Het aangrijpende is dat op de terugweg een van de jongens omkwam. Bij een ongeval. Dat heeft diepe indruk gemaakt. En ik zeg dat niet om deze verkondiging onder de dreiging van de dood te zetten. Maar wel dat we met elkaar beseffen dat kruispunt wat nog komt, dat we dat niet weten. Misschien staan we wel op het laatste kruispunt in ons leven. Wie zal het zeggen? En daarom nodigt de Heere ons en gunt de Heere ons dat hele leven om het in zijn hand te leggen. Of je nu jong of oud wordt, maar dan ben je in zijn hand geborgen. Stel niet uit, zeg tot hem, wees nu ook mijn Heer. Want dan vier de hemel feest. En dan zal het straks klinken, kom binnen, gezegende van de Vader. Hij zoekt, te midden van de misdadigers, ons op en kruist ons leven. Waar sta je? De poort staat open, wijd en vrij. En het licht komt stromen van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan. Om vrede met God en anderen en mezelf. En de wereld waar ik in leef, vrede te bekomen. Niet alleen aan anderen, maar ook voor mij. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat een onmeetbare ruimte bij u. In uw genade. Uw genade die niet wordt bepaald door het moment van ons leven. Maar door het oprechte gebed ontfermt u zich over mij. Wij danken u, Heere, dat ook dit in de Bijbel staat. Niet als een aanmoediging om te wachten, maar om het vandaag te doen. Te buigen voor u, als we u niet kennen. En dan niet onder de dreiging en de angst dat het misschien anders te laat is, maar omdat u het zo waard bent. Dat we u kennen in ons leven. Dat we ons verbonden weten aan u door het geloof. En dat we mogen weten dat niets of niemand ons meer van u kan scheiden. Hoe lang ons leven nog duurt en waar we nog doorheen moeten. Want dat paradijs, dat één zijn met u, dat begint immers hier al. En dan zien wij daar vaak nog niet veel van en er gebeurt er nog van alles om ons heen. Richt onze ogen op u, Heer. Op die toekomst waarin u alles en in alle bent. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Heer, we belijden u ook dat wij niet beter zijn dan anderen. De gevangenissen zitten vol met mensen die het ernaar gemaakt hebben. Maar we kunnen er zo op neerkijken, Heer. En dat zijn ook hele moeilijke en erge dingen. Die we niet klein kunnen krijgen, waar we terecht misschien ook heel boos om zijn. En tegelijk, geef ons de ogen van de Heer Jezus. Dat we los daarvan, of misschien wel tegelijk daarmee, ze zien als medezondaar. Dank u wel als u ons bewaart voor dingen die eruit spatten. Bewaart u ons erbij. En laten we dat koesteren, die handremmen in ons leven. Heer, het is uw genade die hier openbaar komt. Ga zo met ons mee. Op de kruispunten van ons leven, waarvan we niet weten hoeveel er nog komen en welke dat zijn. Als het de laatste zijn. Als het de laatste is misschien vandaag, dat we dan u mogen kennen. En Heere, geef ons dan ook wijsheid en inzicht in de keuzes die we maken in ons leven. Opdat die gericht zijn op u en op uw wil, op uw eer. Heere, wij bidden u voor onze samenleving. Zegent u al het werk wat gebeurt onder gevangenen, onder prostituees, onder daklozen, onder mensen die een bijzonder probleem hebben, die speciale begeleiding nodig hebben. Mensen in ziekenhuizen of in verpleeghuizen. Zegent u alle die daar werken. Wij bidden u voor mantelzorgers die vaak een eenzaam bestaan leven omdat hun sociale relaties al minder worden. Wij bidden u, Heere God, wilt u ook onze regering zegenen? We baden er al voor. Ook onze koning en koningin en hun gezin, wees ze nabij. Zegen ze in hun ambtelijke en persoonlijke omstandigheden. Wij bidden u om de doorwerking van uw koninkrijk. In het werk van de zending, in navolging van uw opdracht, Heer Jezus. Ver weg, maar ook het evangelie dichtbij. Geef dat we ieder op onze eigen plek heel eenvoudige getuigen van u zullen zijn. En niet het evangelie verduisteren door te zwijgen. Waar het spreken gevraagd wordt. Of door niet te handelen waar ons handelen gevraagd wordt. Immers ook in het diaconaat laat u, Heer Jezus, zien wie u bent. In de hulp aan anderen mogen we iets laten zien van uw uitgestrekte handen naar mensen, naar deze wereld. Zegen onze gaven die bestemd zijn ook voor het diaconaat dichtbij en ver weg. Wij bidden u, Heer God, voor uw volk Israël. Voor het Joodse volk in het land, buiten het land, overal in de wereld. Ze dragen de belofte van uw verbond met zich mee. En Heere, wij bidden u, wilt u dat op uw tijd en manier ook in vervulling doen brengen. U hebt immers omgezien naar uw volk. Heere, zo bidden we u ons gebed. Ga met ons mee deze week in. Wees bij ons als we aan het werk gaan. Of als dat werk juist moeite oplevert, of ze buiten het arbeidsproces terecht zijn gekomen. We bidden u voor hen die naar school gaan, voor de jongelui, voor de jongens en meisjes. Zegen het onderwijzend personeel, geef ze moed en kracht, geloof en vertrouwen om hun werk te doen. Heren, zo leggen we alles in uw handen. Aanvaard onze dank, ga met ons mee en zegen ons niet om iets in onszelf. Ontferm u, Heren, over ons. Maar zie ons aan in Jezus Christus, uw Zoon. Amen. U heeft nu gelegenheid, gemeente, om uw gaven te geven. Die worden ingezameld voordat we onze slotzang gaan zingen. En die is uit Psalm 17, het derde. Ik zet mijn treden in uw spoor en het achtste vers. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geef aan u en aan jou zijn vrede. Amen.